Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is zaterdag 7 februari en ik ben Paulien Roesink. Vanwege de zomervakantie kunt u vandaag genieten van eerder uitgezonden bijdragen en interviews. Maar voordat we beginnen nemen Frans Bauer en zanger Kafke ons mee naar Frankrijk met hun liedje Van Brabant naar Bordeaux. Naar schatting overwegen bijna 3 miljoen Australiërs om het komende jaar hun baan op te zeggen. Ondanks het groeiende bewustzijn over geestelijke gezondheid, het onlangs verankerde Right to Disconnect en het feit dat veel mensen thuis werken, blijkt uit onderzoek dat burn-out op het werk nog steeds erger wordt. Dus wat gaat er nou mis? Universitair hoofddocent Ross Isles is Chief Research Officer bij Superfriend, een non-profit organisatie die organisaties trainingen en ondersteuning biedt op het gebied van mentale gezondheid. Hij zegt dat het aantal gevallen van burn-out de afgelopen 10 jaar hardnekkig hoog is gebleven.
And when we focus in on particular industries like retail and health and education, that's actually becoming, you know, a much more important factor. In fact, it's getting worse. What we've actually seen across that 10 years of data, we've seen that awareness of workplace mental health is growing. In general, the circumstances around mental health, people's understanding, the awareness, employers' awareness of mental health, even people rating their work as being a mentally healthy place to work, while those things have, increased, we actually haven't seen a huge shift in some of the outcomes, like burnout, over that time. So those things quite aren't shifting fast enough to keep up with the levels of burnout.
Hoe herkent u nou een burn-out? Een burn-out kan zich op verschillende manieren voordoen, maar volgens deskundigen zijn er een paar veel voorkomende tekenen die je niet moet negeren. Dit zijn onder andere gevoelens van isolatie, irritatie en een gebrek aan energie. Burn-out kan ook betekenen dat je je minder tevreden voelt met je werk of dat je je niet meer inzet voor werk dat je ooit waardeerde. Het kan zich ook fysiek uiten, wat soms leidt tot meer hoofdpijn en andere lichaamspijnen en verstoorde slaappatronen. Ross Isles zegt dat psychologisch leed een van de belangrijkste factoren is voor sectoren als de gezondheidszorg, waar naast het onderwijs en de detailhandel de hoogste burn-out-cijfers worden gemeld.
And in healthcare, we're able to find, I guess, a number of key risk factors that make it more likely that people are going to experience burn-out symptoms. And sitting at the top of the list there is psychological distress. And so psychological distress is that generalized stress and anxiety that people experience in all aspects of their life. And so when people are experiencing high levels of psychological distress, particularly for a prolonged period, that's going to increase their burnout, or the likelihood they're going to report burnout.
Nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Allianz Australia, toont aan dat 4 op de 5 ondervraagde werknemers zeggen dat hun werkplek er niet in slaagt om gezonde werkgewoontes en grenzen af te dwingen. De ondervraagden zeggen dat een te hoge werkdruk, een overvloed aan vergaderingen en onrealistische deadlines de belangrijkste factoren zijn die bijdragen aan een burn-out. Mark Pittman is de Executive General Manager of Personal Injury bij Allianz Australië. Hij zegt dat niet voldoende pauzes nemen stressverhogend werkt en het risico op burn-out vergroot.
The research shows that employees are really struggling to schedule that regular personal time for themselves. And they're unable to split household responsibilities equally and don't have a reliable network to help with routine tasks like school drop-offs. So we encourage Australians to take a proper break, set boundaries, and prioritise recovery activities such as sleep and exercise. And making these small changes can really make a difference in helping to prevent burnout.
Met bijna 6 op de 10 ondervraagde werknemers die melding maken van psychisch ongemak op het werk, is het geen verrassing dat het aantal claims voor psychologische werknemerscompensatie met bijna 30% is gestegen. Volgens het onderzoek zijn mentale stress en werkdruk de op één na meest voorkomende oorzaak van actieve psychologische schadeclaims. Mark Pittman zegt dat er 3 belangrijke dingen zijn die werkplekken kunnen doen om werknemers te helpen een burn-out te voorkomen.
The top 3 solutions that are desired by employees that we've identified through the research includes better training for managers to support employee well-being, taking fewer unnecessary tasks through to the workforce and recurring mental health days.
Hoewel het persoonlijk omgaan met burn-out en het stellen van grenzen met je werkgever belangrijk is, zegt professor Ross Isles dat leiders op de werkplek de verantwoordelijkheid hebben om een gezonde omgeving te creëren. Hij zegt dat naast zaken als regelmatige pauzes, haalbare werklast en mentale gezondheidsdagen, het bevorderen van werkrelaties een cruciale factor is in het verminderen van burn-outs.
While we've been making progress, we still find that less than half of Australian workers feel comfortable talking to their manager about mental health. And we find that figure hasn't shifted too much. So it's really important to have break down that stigma, and that will help prevent burnout. Possibly the most important thing, though, I think, is to deliberately think about connectedness and how to actually foster good relationships and a good working environment in the workplace. Not to just think of it happening by chance, but to actually deliberately foster opportunities for employees to connect with each other.
Dit is een verhaal van Sydney Lang voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Mickey Witteveen woonde al jaren hier toen ze besloot om Australisch staatsburger te worden en daarmee dus vrijwillig haar Nederlanderschap op te geven. Maar tijdens de pandemie kreeg ze spijt van die beslissing. Ze kon namelijk niet naar familie in Nederland en voelde zich opgesloten hier in Australië. Ruim een jaar geleden alweer heeft Mickey de Nederlandse nationaliteit teruggekregen dankzij de optieprocedure. En nu heeft ze dus alsnog de dubbele nationaliteit. Wij belden destijds met Mickey om haar te feliciteren en wilden uiteraard meer weten over die optieprocedure.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Wanneer dacht je van, nou, ik ben eigenlijk niet zo blij met het feit dat ik mijn Nederlanderschap niet meer heb?
Nou, dat is gekomen eigenlijk pas tijdens de uitbraak van COVID. Toen weet ik met z'n allen in Australië zit je toch wel op een groot eiland. En omdat ik niet Nederlands was, mocht ik ook niet Nederland in of Europa in. En toen COVID begon, wisten we natuurlijk met z'n allen niet of we uiteindelijk wel weer een keer mochten reizen, ja of nee. En toen had ik ineens iets van, ja, wat heb ik gedaan? Nou zit ik hier in mijn eentje in Australië. Mijn familie is allemaal in Nederland. Wat als er wat gebeurt? Want ja, dat was ineens toch een heel reëel scenario eigenlijk. Ja. En toen dacht ik, ja, oeps. Maar ja, toen kon ik eigenlijk niet daar iets aan doen. Want ik wist niet op dat moment over de optieprocedure. Goed, dat was wel wanneer dat ging, eigenlijk ging wringen. En omdat, nou ja, daarna werd natuurlijk de wereld wel weer wat bereisbaarder. Dus toen ben ik wel over nagedacht van wat zijn dan opties. En ik wist nog steeds niet over de optieprocedure, dat kwam pas veel later. Maar toen kwam eigenlijk toch wel het besef van ja, was dat eigenlijk wel slim wat ik heb gedaan.
Ja, niemand had natuurlijk ook kunnen voorzien dat we zoiets als een pandemie zouden meegaan maken en dat de hele wereld op slot zou zitten. Je denkt dat het 1 vliegtuigje en ik ben weer in Nederland als het nodig is.
Ja.
Maar dat is dus een stuk moeilijker als je geen Nederlands paspoort meer hebt.
Ja.
Hoe ben je uiteindelijk op de optie van optieprocedure gekomen?
Nou, ik ben lid van de nieuwsbrief, zeg maar, van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Zij zijn heel erg aan het lobbyen voor de dubbele nationaliteit. Om een wetsvoorstel in te dienen in Nederland. Om dan voor iedereen of wat makkelijker dubbele nationaliteit toe te staan aan mensen. En zij hadden een update interview over dat wetsvoorstel en hoe het er nou mee stond. En daar was een advocaat die werd geïnterviewd hierover. En die zei in dat interview, zei ze, maar je kan zoals altijd gewoon natuurlijk nog steeds gebruik maken van de optieprocedure en een jaar in Nederland gaan wonen.
En toen dacht ik,
Ja, ik dacht, waar heb jij het over? Dus toen ben ik dat eigenlijk, na dat interview ben ik dat gaan uitzoeken. En toen ben ik ook lid geworden van een Facebookgroep. Die eigenlijk een beetje gespecialiseerd is in nationaliteitsdingen voor Nederlanders. Voor voormalig Nederlanders en eventueel latent Nederlanders. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. Samen met die groep heb ik wat vragen gesteld. En kreeg ik eigenlijk informatie over hoe dat werkt. En toen dacht ik, nou, dat ga ik denk ik maar even doen.
Ja, en dat even doen, dat betekent dus dat je Australië hebt verlaten. En dat je naar Nederland bent gegaan. En dan krijg je een bepaald visum of een verblijfsvergunning. Omdat je kan aantonen, ik was Nederlander en dat wil ik weer graag worden. En daarom ben ik hier.
Ja, nou ja, het visum wat ik heb gekregen is een wedertoelatingsvisum. Die is speciaal voor oud-Nederlanders die in Nederland geboren en getogen zijn. Wat nou heel belangrijk is aan dat visum is dat je moet kunnen bewijzen dat jij het grootste deel van je basisonderwijs en middelbaar onderwijs hebt gedaan in Nederland. Er zijn een aantal extra dingen bij, bijvoorbeeld Curaçao, Bonaire, Aruba geloof ik, ze horen daarbij. Maar ook een aantal Nederlandse internationale scholen zouden ook mee kunnen tellen, maar daar weet ik niet helemaal de details van. Voor mij was dat heel makkelijk, want ik heb vanaf mijn geboorte tot mijn 30ste, 31ste heb ik in Nederland gewoond. Dus ik heb al mijn scholing hier gedaan. Ik ben hier naar de hogeschool geweest, ook universiteit. Ik heb hier ook nog gewerkt. Dus ik kon heel gemakkelijk, nou ja, dat was niet heel gemakkelijk, maar ik had wel, ik voldeed aan alle eisen. En dan moet je dus kunnen aantonen, op een of andere manier, dat je dus je scholing hebt gehad hier. Nou, lijkt
dus
dat heel
op
makkelijk.
Zoek naar je rapportjes of zo. En je...
Ja, precies. Ja, want dat is inderdaad wat ik dacht. Want hoe bewijs je dat dan eigenlijk? Hè? Want ik had zoiets. Nou ja, ik heb ook gewoon een BSN, een burgerservice nummer. Dus dat kun je toch gewoon zien. Dus ik heb uiteindelijk wel vragen gesteld aan de IND waarom dat dan niet kon. Maar goed, je moet dus aankomen met een heel dossier over jezelf. Met daarin zoveel mogelijk bewijs dat jij hier naar school bent geweest. Nou ja, gelukkig, mijn moeder leeft nog. En zoals moeders dat doen, die heeft allemaal zeg maar zooi van vroeger bewaard.
Goeie, dus, gouden zooi nu.
ja, heel fijn. Dat, je denkt dan wel zelf als volwassene, ja, heb je allemaal nodig. Maar ik was heel blij dat ze die dingen had bewaard. Dus ik had inderdaad gewoon schoolrapporten van de basisschool. Ik had mijn verkeersdiploma, ik had mijn zwemdiploma. Ik had de rapporten van de HAVO en VWO. En nou ja, alles kon ik gewoon eigenlijk wel aangeven. Dus dat was voor mij was dat eigenlijk heel makkelijk bewezen. Als je dat soort dingen niet hebt, ja, dan kan het best wel eens lastig worden. Want ik heb dat ook met de IND wel besproken. En gezegd, goh, we gaan het niet gewoon opzoeken. Want ik was toch gewoon Nederlander en ingeschreven. Maar omdat je op dat moment niet Nederlander bent. En de IND heeft niks te maken met Nederlanders, maar alleen maar met buitenlanders. Mogen zij namelijk niet jouw burgerservice nummer raadplegen. Want dat mag niet vanwege de hele strenge privacywetgeving in Nederland. En ik zei, maar ik geef toch toestemming dat je dat mag. Ja, zegt hij, maar dat mag dus niet. Dat is heel gek.
Ja, je zou denken, je kan het toch zien. En je bent altijd ingeschreven geweest. En toen je hierheen kwam, heb je uitgeschreven. Dus je kunt precies zien hoe lang je in Nederland gewoond hebt.
Ja, klopt. Maar dat mogen ze dus niet bekijken. Nou, het proces zelf, dat was op zich al heel makkelijk gestart. Dus eventjes nog teruggaand, je mag dit ook aanvragen. Alvast het visum, het verblijfsvergunning, mag je aanvragen vanuit Australië. En dan kan je het inleveren bij de Nederlandse ambassade of opsturen naar de IND.
Hmm. Ja, dus de eerste stap is het aanvragen van dat visum. Dan krijg je groen licht, dan ga je naar Nederland en dan moet je daar een jaar wonen en mag je werken en alles.
Dus eigenlijk wat je krijgt eigenlijk dat wedertoelatingsvisum is meteen een permanent visum. Dus eigenlijk gewoon PR. Wat je krijgt in Australië is je hebt meteen volledige rechten, behalve stemrecht. Maar je mag dus werken, wonen, je mag alles doen. Het enige wat lastiger is vrij reizen in Europa mag je niet. Want dat hoort er niet bij. Wat je dan wel hebt natuurlijk als je je nationaliteit terug hebt. Dan mag je natuurlijk vrij reizen in, niet heel Europa, maar de Schengenlanden in elk geval. Dat mag je dan dus niet in die zin op je verblijfsvergunning of je PR. Maar dat mag je natuurlijk gewoon als toerist op je Australische paspoort. Dus op zich mag je wel op vakantie en zo. Dat mag allemaal wel.
Je mag het land wel verlaten. Ja.
Ja.
Na dat jaar heb je dus al die hokjes, al die voorwaarden, daar voldoe je dan aan. En dan is het zo snel mogelijk zeggen, hallo, hier ben ik.
Ja.
Kom maar op.
Ja.
Moest je dan nog iets speciaals doen?
Thank you.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
In principe hoe het werkt is, je gaat naar Nederland en je vraagt als verblijfsvergunning aan. Of je dat hebt, dan moet je een jaar lang moet je ingeschreven staan met je burgerservicenummer op een adres. Dat is heel belangrijk. Als je je niet inschrijft, dan kom je ook niet in aanmerking. Dat is eigenlijk zo simpel. Dus als jij bij iemand gaat logeren, maar je kan je niet inschrijven, dan geldt dat niet voor jouw jaar in Nederland. Dus dat is wel even belangrijk. Want die aanvraag voor je Nederlandse nationaliteit, om die terug te krijgen, die gaat niet via de IND. Ook niet via de koning, die gaat gewoon via de burgemeester.
Ah.
En dat is de reden dat je ingeschreven moet zijn bij een gemeente. Want anders kunnen ze jouw aanvraag niet beoordelen, want dan hebben ze geen toezage of inzage in jouw gegevens. Dus nee. Je moet een jaar lang ingeschreven zijn. Dat mag wel in verschillende gemeentes, want dat kunnen ze wel zien aan je burgerservicenummer. En dan de gemeente waarin je woont op het moment dat jij je 12 maanden bereikt, daar vraag je dan je Nederlandse nationaliteit aan.
Dus je hebt een jaar lang tijd om bevriend te worden met de burgemeester.
Nou ja, ik ken de burgemeester niet. Hij was heel aardig, dat wel. Ja. Het is, dat ging eigenlijk heel soepel. Dus ik heb een telefoontje gekregen naar de gemeente, want ik wist niet precies hoe ik dat een afspraak voor moest maken. Nou, toen kreeg ik uiteindelijk een mailtje terug van, nou ja, hè, we hebben even gekeken. Je komt er inderdaad voor een aanmerking. En we maken een afspraak voor je op die en die dag. Kom maar langs, neem je paspoort even mee. En ik zei nog van, nou ja, hè, moet ik dan niet toch andere dingen meenemen? Want ik vond het ineens zo gek dat ik dan alleen maar mijn Australisch paspoort mee moest nemen. Ik denk, nou, oké. En dat was alles wat ik nodig had. En toen heb ik de afspraak gedaan met de vriendelijke dame van de gemeente. En die zei, nou, we hebben alles al even opgezocht. En mag ik even je paspoort zien? En ik zei, nou, prima, eens even een beetje met haar gekletst. En zij zei, nou, prima, dan gaan we alles in orde maken. Je moet nog wel even betalen. En dan moeten we eventjes je bewijs voor goed gedrag nog terugkrijgen uit Australië. Maar dat gaat vaak heel snel. Dus jouw ceremonie is op 16 december. Dus, en ik zat er aan te kijken.
Hoe snel was dat?
Ik geloof dat er 6 weken tussen zat.
Wauw!
Ja, dus ik was op 24 oktober mocht ik mijn Nederlandse nationaliteit aanvragen. Dus ik had op 26 oktober volgens mij, of 28 of zo, had ik een afspraak met haar. En 16 december mocht ik dan Nederlander worden.
Hoe voelt dat om weer Nederlander te zijn? En het gekke verhaal is, je bent nu dus wel dubbel.
Ja, dus ik heb ze nu allebei.
Ja, ja.
Ja. Ja, dat voelt wel heel, dat geeft een soort rust wel. Ik voel me niet zozeer inwendig anders, want Nederlanders in Australië met of zonder Nederlands paspoort, je blijft gewoon toch Nederlander. Een extra identiteit krijg je erbij, maar het is niet dat je daardoor ineens niet meer Nederlander bent als je zo bent opgegroeid. Want dat is gewoon deel van je identiteit. En of je nou wel of niet een papier hebt dat zegt dat het zo is, ik ben nooit niet Nederlander geweest, alleen de wetgeving zei anders. Dus voel ik me heel anders? Nee, ik voel me niet heel anders, maar ik vond het was wel een heel belangrijk moment. Dat ik wel dacht van, nou ja, het geeft toch een soort rust dat ik gewoon niet meer de toegang tot dit land ontzegd kan worden, maar ook niet van Australië. Dat ik ook gewoon weer terug kan, want het was op zich, mijn reis naar Australië ging allemaal vrij makkelijk ook. Om daar binnen te komen, te kunnen blijven. Dat was voor mij niet heel moeilijk. Maar als ik dat nu opnieuw zou moeten doen, weet ik niet of dat dan wel weer zo makkelijk zou zijn. Nee. En ik vind het gewoon heel prettig dat ik gewoon altijd terug kan naar Australië en altijd terug kan naar Nederland.
Ja, nou kon jij heel makkelijk de keuze maken, oké, dat jaar dat ga ik gewoon doen. Er zijn natuurlijk mensen die zitten aan een baan vast, die hebben gezinnen. Ja. Zou jij zeggen, doen gewoon, neem iedereen mee?
Ja, ik zou het doen. Ja. En maar als je weinig zeg maar uitzondering dingen in je leven hebt. En het eigenlijk gewoon. Want mijn verhaal was wel heel ging echt heel smooth hoor. Dat was wel ik hoorde ook wel van degene van de Facebookgroep die dat runt, van ja, het ging wel heel soepel. Want in principe heeft de overheid veel meer tijd om dit soort dingen te behandelen. Maar bij mij was het toevallig gewoon allemaal heel snel. Het enige wat lastig was aan het begin van het verhaal, is dat de gemeente niet heeft aangepast dat mijn nationaliteit was veranderd. Dus toen ik bij de IND kwam voor mijn biometrische gegevens, toen zeiden ze, ja, we kunnen eigenlijk niets, want je bent gewoon Nederlander in het systeem.
Zei, nou, kom maar op dan met dat paspoort.
Ja, dat zei ik ook. Nou, in dat geval mag ik dan gewoon een paspoort. Zei ze, ja, nee, want je bent niet Nederlander. Ik zei, nee, dat klopt. Dus dat kunnen ze dan gewoon op elk moment kunnen ze dan je paspoort intrekken als ze achterkomen dat je toch niet de nationaliteit had. Want een paspoort is natuurlijk gewoon alleen maar een reisdocument. Dat is geen nationaliteitsdocument. Nee. Ik bedoel, dat bewijst dan wel dat je Nederlander bent op het moment van uitgifte. Maar dat zegt niks over of je wel of niet je nationaliteit hebt. Dus dat was even heel raar. Want ik zei ook van, nou ja, dan moet ik dus naar de gemeente gaan om dan te vragen aan hun om mijn Nederlanderschap er even uit te halen. Ik zei, dat is natuurlijk heel gek dat ik hier zit om die terug te krijgen. Ja. Dus dat was een beetje dat was een beetje raar. Nou, was bij mij ook, ik heb een naamsverandering gehad. Dus dat was ook een beetje ingewikkeld, maar wat dan even een klein hiccupje veroorzaakt. Maar dat waren hele kleine dingetjes. En voor mij, ik had de aanvraag gedaan voor de wedertoelatingsvisum. Toen had ik binnen, ik geloof, 43 dagen was hij toegewezen. Terwijl ze mogen daar 3 maanden over doen. Dus dat was bij mij heel snel. En ook met het aanvragen van de optie van de nationaliteit, daar mogen ze 13 weken over doen. Maar dat was bij mij eigenlijk vrijwel direct. Ik had de afspraak gehad op vrijdag met de gemeente. En op maandag of dinsdag had ik de brief op de mat liggen met de uitnodiging voor de ceremonie officieel. En dat is heel bijzonder. Dat is eigenlijk, ging dat heel snel. En dat komt omdat ik in een hele kleine gemeente woon. Ik woon bijvoorbeeld niet in een grote stad als Amsterdam, waar ze misschien wel duizenden van die aanvragen krijgen. Hier moesten ze allemaal op gaan zoeken hoe werkt het ook alweer met deze optieprocedure. Ja. Want die doen ze gewoon maar 1 keer per jaar of zo, of misschien dat nog niet eens. Dus misschien heb ik daarin wat geluk gehad dat het voor mij binnen eigenlijk een week was geregeld. Ja. En dat is gewoon heel exceptioneel snel.
En je hoefde ook geen inburgeringscursus te doen?
Nee, als je optieprocedure gebruikt, dat is daar geen onderdeel van.
Nee.
Omdat je als oud-Nederlander dat aanvraagt als optie. Er zijn ook andere optieprocedures die gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld echtgenoten van Nederlanders die hier al heel lang wonen. Omdat we dan vanuitgaan dat je na bijvoorbeeld 15 jaar echt wel ingeburgerd bent en hoef je dan ook niet te bewijzen. Maar goed, dat staat allemaal, die informatie is eigenlijk gewoon kun je vinden.
Ja, het is wel fijn om te horen dat het ook eens een keer smooth is verlopen met een happy end.
Ja, absoluut.
Ja, nou ja, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel, Mickey.
Dankjewel.
Nicky Deller en een man droomden ervan om hun oude dag te slijten in Echuca Moama aan de Murray River. Maar ja, als je er toch al iedere vakantie verblijft en het hele gezin dol is op die plek, waarom zou je dan wachten? Inmiddels woont Nicky dan ook in Echuca Moama en ze vertelt in onze rubriek Groeten Uit waarom ze helemaal dol is op haar woonplaats. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Nicky Deller en ik woon in Echuca Moama, on the border town of the Murray River.
Ja, de Murray River. Dat wil zeggen, een deel van jouw woonplaats is Victoria en de andere kant is New South Wales?
Ja, dat klopt. Ja, Echuca is aan de Victoriaanse kant en dan Moama is aan de New South Wales kant.
Ja, dat lijkt me best grappig. Ik ken de voorbeelden vanuit Nederland dat je met 1 been in Duitsland en 1 been dan in Nederland staat bijvoorbeeld.
Ja.
Dat hebben jullie ook. En merk je daar veel van?
Ja, dat klopt. En nu je dat zegt, dat had ik in Nederland ook, want ik woon in Venlo. En dat is ook één been in Duitsland en één been in Nederland. Daar had ik eigenlijk niet eens nagedacht, maar dat klopt.
Wat grappig.
Ja, het is wel grappig, maar het heeft ook wel wat nadelen die ik eigenlijk niet had aanzien komen toen we hier verhuisden.
Oh,
Ja.
vertel.
Nou, ik zit in het onderwijs. En natuurlijk, in het onderwijs wordt gerund door de States hier in Australië. Dus de Victoriaanse staat is natuurlijk heel anders in het onderwijs dan de New South Wales. Dus je moet een ander ticket, je moet een ander working with children check. En tijdens COVID ja, hadden we twee verschillende staten, moesten we rekening mee houden met restrictions en wat wel mocht en niet mocht. En dat was best wel lastig.
Had jij toen ook te maken met de grenscontroles?
Ja, dat klopt. Ik had 4 tickets nodig om de grens over te mogen om te gaan werken. Als een essential worker. En de Victor, toen ik naar mijn werk ging. Want ik ben begonnen tijdens COVID op mijn nieuwe school in New South Wales. En ik kon niet eens mijn leerkrachtticket krijgen, zeg maar. Omdat ik in persoon moest met mijn bewijzen, met mijn paspoort. En ik kon New South Wales niet in. Dus dat was best wel een beetje stressvol. En mijn werk heeft toen dingen moeten schrijven. Maar toen ik naar mijn werk ging, stonden ze iedere dag aan de Victoriaanse kant van de brug.
Ja.
Ja, dan moest je al je tickets laten zien. Ja, dat was best wel. En natuurlijk lange files en het duurde allemaal lang. Maar nu is het open en is alle ja, prachtig. Prachtig om hier te wonen. Ja.
Ja, het voelt toch wel een beetje als weer lang geleden. Heb jij dat ook?
Ja, dat heb ik ook.
Ja,
En
nou
gelukkig
gelukkig maar,
maar,
hè?
ja.
Ja,
Gelukkig maar,
precies.
ja. Er was zeker wel een tijd waarvan ik dacht dat niet zou gaan gebeuren. Maar gelukkig is alles weer een beetje normaal.
Ja.
En kunnen we weer leuk op vakantie gaan en leuke dingen doen.
Ja, hoe ben jij daar beland op dat plekje?
Nou, toen ik naar Australië origineel verhuisd ben, eigenlijk niet eens verhuisd. Ik kwam eigenlijk een jaartje om te backpacken toen ik 24 was, in 2002. En ja, zoals je dat wel vaker hoort, na 7 maanden liep ik tegen mijn man, nu man, aan. En we zijn nog steeds getrouwd en we hebben 2 kinderen. En wij woonden eigenlijk in Melbourne, in Bacchus Marsh. En we kwamen eigenlijk hier altijd op vakantie. Dus wij zijn best wel in de waterskiwereld en mijn man helemaal. En mijn kinderen nou ook natuurlijk. En ja, de Murray River is toch wel eigenlijk de beste plek om te gaan waterskiën. En de condities zijn hier hartstikke mooi. En zo is dat eigenlijk een beetje geboren. En toen was het zo van, nou, wat zullen we hier ooit gaan met pensioen gaan? En ja, die drang kwam toch wel steeds meer. En toen dachten we, waarom zullen we wachten? De kinderen waren nog in de basisschool. En toen zijn we eigenlijk 5 jaar geleden verhuisd.
Wauw, wat een overstap van de grote stad toch naar de country.
Ja, naar de country, ja, dat klopt. Maar wel heerlijk hoor. Ja, alles 5 minuutjes rijden, je bent overal. En nu is het echt als we wel eens naar Melbourne gaan of familie opzoeken. Zodra je Otjuka ook uitrijdt, dan zit je meteen in de boerderijen. En dan is het echt van kunnen we weer terug? Ja, echt, we hebben hier eigenlijk alles wat we nodig hebben. En het is maar 2,5 uurtjes rijden van Melbourne. Dus mijn zoon die moet naar de Royal Children's Hospital iedere 6 maanden. En dat is toch goed te doen qua afstand. Maar ja, het is eigenlijk een rustig stadje. We zijn best wel een toeristenstad. Maar als de toeristen er niet zijn, is het hartstikke rustig en lekker. En ja, omdat we een toeristische stad zijn, is er ook altijd veel geregeld. En we hebben de Blues Festival coming up. En ja, allerlei feestjes en toch wel grote events waar ze de toeristen dan naar door willen leiden. En dat lukt ook wel. Dus er is eigenlijk ook altijd wel wat te doen.
Ja.
Een wijnrijfeest of ja, dus wat dat betreft hebben we genoeg te doen.
Ja, dus dat brengt heel veel extra's, al die toeristen. Het kan natuurlijk ook
Klopt.
een beetje irritant zijn dat het zo druk wordt elke vakantie. Maar
Ja.
het geeft ook iets extra's.
Absoluut. En daar moeten we ook soms wel eens om lachen. Want toen wij dus in Melbourne woonden, waren wij ook van die ieder lang weekend en paasvakantie en dat soort lange weekenden kwamen wij ook hier als Melbourne. Ja, omdat
Ja.
dat redelijk dichtbij is. En nogmaals, de condities, je hebt hier eigenlijk heel mooi weer. Dus echt wel hot and dry, zeggen ze. Dus het is echt wel ja, in de winter nog 16, 17 graden met een blauwe lucht. Ja, is hartstikke mooi. Dus wat dat betreft is het voor de mensen van Melbourne ook goed te doen qua afstand. Maar ja, nu wonen we hier en nu merken we dat zelf ook wel. Dat soms de lange weken gaan wij weg, zodat we er niet.
Nee.
Ja, want wij kunnen nu waterskiën als het rustig is en we niet met allemaal die boten hoeven. Ja.
Ja, dus het is echt een keus geweest, lifestyle, hè? Het fijne leven, lekker dat water skiën. Nou is de Murray River ook wel een bron van best wel wat ellende als het heel erg regent. Overstromingen, hebben jullie daar ook mee te kampen?
Ja, nou, wat is dat, twee jaar geleden, 2023 geloof ik, hebben we hier de floods gehad. En dat was voor ons de eerste keer, want ik bedoel, als het floods ga je natuurlijk niet op vakantie, want voorheen kwamen we hier op vakantie.
Ja.
En toch, alhoewel het heel wat ellende heeft gebracht voor heel veel mensen, wat ik toch wel heel fijn vond, is dat de hele community echt bij elkaar kwam en zandzakken gingen graven. En ik heb de school open gegooid, zodat de kinderen, de jongere kinderen voornamelijk naar school konden komen. En dan was ik erop aan het letten, zodat de ouders mee konden gaan helpen met de zandzakken vullen. De SES, het Army, is echt iedereen kwam samen om hard te werken om de stad zoveel mogelijk droog te houden. En dat is ook echt heel wel gelukt. En dan heb je barbecues overal, iedereen heeft het huis open, iedereen komt samen. Dus terwijl het natuurlijk heel wat ellende heeft gebracht.
Saamhorigheidsgevoel is echt groot.
Ja, maar toen ik in Nederland woonde, woonde ik aan de Maas. Dus toen had ik met de Maas overstromingen vaak te maken. Dus ook, again, voor mij wat dat betreft redelijk hetzelfde gevoel.
Wat geestig dat we hier nu achter komen.
Ja,
de grens, de stad, de Maas, water.
Ja, dat klopt.
Wonen er meer Nederlanders in de buurt?
Nou, er is geen Nederlandse groep of zo, wat in Melbourne wel was. En ik heb ook op Box Hill, op de school, de Nederlandse school, wat lesgegeven toen ik wat jonger was. Maar wat dat betreft hier in het UK is heel veel te doen voor mensen met een disability. Maar qua Nederlanders, ik ken hier helemaal geen Nederlanders, nee.
En vind je dat erg of vind je dat wel lekker?
Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, to be honest. Toen ik in Melbourne woonde, ging ik ook niet heel veel naar de Nederlandse club. Of ik had wel wat Nederlandse vriendinnen waar ik mee afsprak. Maar mijn man is Australisch. Mijn kinderen spreken geen Nederlands. Dus ik heb daar wat dat betreft, trek ik daar niet zelf heel erg aan. Ik trek wel heel erg naar Nederland. Want dat is waar mijn familie woont en mijn ouders wonen. En waar ik nog veel vrienden heb. Maar in Australië heb ik dat niet echt gezocht, nee.
Nee, nee, nee. Ja. En is dit dan jullie forever home? Of heb je de droom om toch ook wel met de kinderen en man in Nederland te wonen?
Nee, die droom heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Omdat toen we 22 jaar geleden naar Nederland gingen, toen ik mijn visa zeg maar afgelopen was, toen moest ik terug naar Nederland. En toen is mijn man meegekomen voor 3 maanden. En toen zijn we zeker op pad gegaan om te kijken hoe dat allemaal zou werken. Maar omdat hij geen Europees paspoort heeft, was het zo moeilijk en zo lastig. En hij sprak de taal natuurlijk ook niet. Terwijl ik heb hier een goede baan. Mijn kinderen spreken geen Nederlands. Ik heb een zoon met een disability. Dus wat dat betreft ook allemaal wat lastiger. Dus die droom heb ik eigenlijk nooit gehad. Want het was voornamelijk vanaf het begin. Ja, als we samen wilden zijn, dan zou dat hier zijn. En dat heeft het ook wel wat gemakkelijker gemaakt qua toch homesickness, hè? Ik bedoel, daar heb ik ook al 6 jaar last van gehad. Dat ik iedereen heel erg miste. Maar omdat ik die keus niet had, blijf je niets verhangen in het niets. Hè? Zo van, zullen we niet. Die keus hebben we niet. Maar we gaan wel over 3 maanden lekker naar Nederland op vakantie. En dan iedereen weer lekker zien en elkaar knuffelen zoals dat gaat. Dus dat doen we wel.
Is dit wel de plek waar jullie oud worden?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, want we hadden het er sowieso al over. Dus we hebben hier prachtige golfbanen. Fietsen. Het is wat dat betreft ook best wel als Nederland. Dus alles is vlak. We zijn net terug van de Central Coast. En dat viel ons enorm op om met die heuvels. Ja, en ik vind het toch wel lekker om vlak te wonen. We kunnen lekker fietsen langs de Murray. Overal cafeetjes, omdat het toch wel op het toerisme is ingesteld. Uiteindjes, we hebben van die grote clubs, zoals de Bowling Club, de RSL, Rich River Golf Club, waar je ook lekker kunt eten, koffie kunt drinken. Het is courtesy busjes, weet je wel, dan word je opgehaald en naar de clubs gebracht en weer thuis afgezet. Het is allemaal zo gemakkelijk. Wat dat betreft zullen wij hier niet weggaan, nee.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Tijd voor muziek. Dit zijn Sylvain Poons en Heintje Davids met Omdat ik zoveel van je hou. Eind vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat archeologen een kamp hebben ontdekt van overlevenden van het Nederlandse VOC-schip De Vergulde Draak. Maritiem archeoloog professor Wendy van Duivenvoorde van Flinders University was een van de betrokken onderzoekers en kwam langs in de studio in Sydney om te vertellen over deze bijzondere ontdekking.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ja, Wendy, superleuk om je een keer hier in de studio in Sydney te hebben. Je woont natuurlijk in Adelaide, dus we zien elkaar eigenlijk nooit. Je hebt een heel druk programma, maar toch even tijd gevonden om ook bij ons langs te komen. En de aanleiding is het recente nieuws over de Vergulde Draak. Voordat we ingaan wat het nieuws is, zullen we even dat verhaal opfrissen voor de mensen die dat niet weten?
Ja, Vergulde Draak, een van de vier Nederlandse VOC-schepen die gezonken is langs de West-Australische kust in 1656. En bij die scheepsramp zijn een heleboel mensen overleden, vooral mannen aan boord van het schip. En zo'n 75 zijn aan land gekomen, waarvan er 7 op een bootje naar Batavia zijn gegaan. Vandaag de dag Jakarta in Indonesië. En de andere 68 zijn achtergebleven op de kust van West-Australië. En daar hebben we nooit meer wat van gehoord of gezien of gevonden. Nee. Tot vorig jaar.
Ja, en rond die tijd wisten ze eigenlijk nog maar heel weinig hè, van de Westkust. Dus misschien wisten ze helemaal niet waar ze terechtgekomen waren.
Nou, ze wisten het wel ongeveer. Ze hadden wel wat coördinaten van ongeveer waar het schip gezonken had. Dat is dan vooral het breedtegraad, geen lengtegraad. Want dat konden ze destijds nog niet berekenen. Dus ze wisten wel ongeveer waar dat schip vergaan was. En er is echt meteen vanuit Batavia zijn er 2 andere schepen gestuurd. In juni, juli. Om die 68 man te vinden. Maar ja, dat is natuurlijk Australische winter, dus dat gaat allemaal niet zo lekker. En dan is het nog steeds storm, want natuurlijk Vergulde Draak was ook gezonken in zo'n winterstorm, terwijl het tegen een rif aanliep. En die 2 schepen konden helemaal niks vinden, ze konden ook niet echt aan land. Uiteindelijk zijn ze een boot verloren met 11 man, die zijn verdronken. En toen zijn ze maar weer teruggegaan naar Batavia, zonder de overlevenden gevonden te hebben.
Ja. Ja, en je zegt er is nu nieuws, want er is iets gevonden vorig jaar.
Ja, zo iemand die graag onbekend wil blijven, maar wel een connectie heeft met dat gebied, heeft inderdaad een grot gevonden met wat Nederlands materiaal erin. En heeft dat gerapporteerd aan het West-Australisch Museum. En dat was in 2024. En het West-Australisch Museum, hun archeologisch team, zijn daar gaan kijken. En die hadden zoiets van, nou, dit is voor het eerst dat we eigenlijk hier heel potentieel plekje hebben waar die overlevenden wel een tijdje gebivakkeerd kunnen hebben. Daar moeten we verder naar gaan kijken. Dus we zijn afgelopen maart, en ik had mazzel dat ik uitgenodigd werd om mee te mogen doen. Dat was hartstikke leuk. Met het team van archeologen van het museum en een collega van het West-Australisch Museum, Alistair Patterson, zijn we dat gebied gaan opgraven, een stuk ervan. En daar is inderdaad een hele mooie Nederlandse vloer. Je noemt het dan een vloer, het is niet echt een vloer, maar een lens, zeg maar. Waar allerlei Nederlands materiaal gevonden is. Wat ook echt direct gelinkt kan worden aan die overlevenden van de Vergulde Draak. Bijvoorbeeld een kaartpasser. En dat zijn echte kaartpassers die gebruikt werden door de navigatoren of de kapitein of de stuurmannen aan boord dat schip. Dat is niet een voorwerp wat elke matroos in zijn zak had, zeg maar.
Nee.
En we weten natuurlijk dat de kapitein, Pieter Albertslang, die was achtergebleven als een van die 68. Omdat het 20 jaar daarvoor zo fout gegaan was met de Batavia-scheepswrak, waarbij de kapitein wegging. Ja, en dat liep niet zo goed af. Dus die had zoiets van, ik blijf hier met de overlevenden en ik stuur mijn onderstuurman met een aantal andere mannen naar Batavia. Dus het is heel logisch dat hij zo'n kaartpasser op zak had. En dan zijn er nog wat andere dingen. Een paar muntjes, een gespje van een kistje. En wat loodjes, wat je natuurlijk nodig hebt om te vissen. En een lepel en een pijp. Je wil natuurlijk wel roken als je niks te doen hebt. Natuurlijk. En je zit te wachten.
Ja, dus jij ging daar gewoon even bijna 400 jaar terug in de tijd.
Ja, het was heel bijzonder. Ja, want het was echt heel duidelijk. Er was ook echt helemaal verder niks anders. En het was echt op een heel plat niveau. Dus we konden echt keurig opgraven, archeologisch, naar het niveau wat dan echt Nederlands was, een echt 17e eeuw. Ja.
Ja.
En dat hebben we nooit eerder gehad in dat gebied.
Nee, dus jij was helemaal in de gloria, kan ik me zo voorstellen.
Ja, allemaal.
Bijzonder, ja. Ja.
Het was heel spannend.
Maar jij met je Nederlandse komaf, dat jij daar dan bij betrokken bent.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja. Maar nou denk ik meteen, als je daar allemaal dat soort dingetjes hebben gevonden, hebben jullie dan ook menselijke resten gevonden?
Nee, dat niet.
Maar dat is dan wel weer een heel mysterieus iets.
Dat is inderdaad een mysterieus iets. Dat zou misschien nog wel komen. We zijn er nog niet klaar. We gaan nog wel terug daar. Het nieuws natuurlijk, dat pas geleden door de kranten heen vloog. En zowel in Nederland als in Australië is natuurlijk gerelateerd aan wat we noemen een conservatieorder. Waarbij het West-Australisch Museum gewerkt heeft met het ministerie van de staat. Om daar, zeg maar, om dat gebied te beschermen. En dat is dan, zeg maar, een stuk strand van ongeveer 4 kilometer. Vlakbij het scheepswrak. Vlakbij het scheepswrak, dat ligt ongeveer 5,5 kilometer uit de kust. Maar het is wel, zeg maar, dat stuk strand. En dat, ja, dat wordt nu beschermd. En dat moet je dan ook even aan iedereen laten weten.
Ja, want je hebt natuurlijk nieuwsgierigen die denken van, laat ik daar even gaan zoeken.
Ja, en dat hebben we natuurlijk al sinds de jaren 50. Zijn er een heleboel mensen geweest die aan het zoeken zijn naar die overlevenden van de vergulde draak. En daar ook zelf allemaal opgegraven hebben. Zo. Ja, dan verstoor je natuurlijk alles. En het is een heel dynamisch gebied. Het is prachtig, prachtige stranden, mooie kliffen. Maar het is ook een plek waar de zee het strand af en toe wegneemt en het dan weer allemaal terugspuugt in winterstormen en zo. Dus dan bijvoorbeeld een aantal jaar geleden hebben we een aantal testen gedaan. En toen hebben we gewoon 3-4 meter diep gegraven en dan vind je een styrofoam kap. En heb je zoiets van, ja, dat is modern materiaal.
Hoe komt dat zo diep?
Ja, ja, omdat het strand af en toe even weg is en dan weer teruggespuugd wordt door de zee. Ja, en dan besef je hoe weinig kans je hebt dat je überhaupt ooit nog iets gaat vinden van die overlevenden. Maar
stapje dichterbij nu.
Stapje dichterbij.
Ik vraag me nou af, die eerste persoon die iets in die grot vond, wat voor dingen had hij precies gevonden daar?
Een aantal kleine muntjes en een visloodje voor een net. En een aantal dingen die echt mid-17e eeuw zijn.
Ja, ik vind het bijzonder dat iemand dan denkt, ik moet even iemand bellen. Gelukkig maar. Dat gebied, is dat nog steeds heel erg afgelegen?
Ja, daar ben je wel even mee bezig om daar te komen.
Ja.
Het is ongeveer 7-8 kilometer boven een dorpje, Seabird. Als je zeg maar daarheen rijdt met de auto, dan ben je ook nog wel even van de weg een half uur aan four-wheel driven voordat je er bent. En dan nog meer een half uur lopen vanaf de duinen. Dus ja, je bent er wel even mee bezig.
Ja, wat zijn dan de kansen dat dit gebeurt,
ja,
hè?
Ja.
Toen jij het belletje kreeg, wat ging er toen door je heen?
Ik denk, oeh, Dat is wel heel spannend. Dat kwam heel onverwachts. En dat was uiteindelijk het begin van een heel spannend jaar. Want we zijn er allemaal wel heel druk mee. Met het onderzoeken van de materialen die we daar gevonden hebben en zo.
Mm-hmm. En in Nederland, hoe is daarop het nieuws gereageerd? Ik weet dat je veel samenwerkt met Martijn Manders bijvoorbeeld. Hè? Die hebben ook wel eens een uitzending gehad. Gaat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid nu financieel bijdragen?
Dat deden ze al. Via een ander project wat te maken heeft met VOC-schepen. Martijn had er eigenlijk ook bij geweest kunnen zijn, maar die had het heel druk op dat moment. En misschien volgende keer.
Ja, ik ben heel benieuwd naar wat dit gaat brengen. Ik denk dat jullie op zoek zijn naar meer informatie en menselijke resten.
Ja, dat zou mooi zijn.
Ja, nou, hou ons op de hoogte.
Doen we. Cheers.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Die kunt u gratis downloaden in de App Store of Google Play. We zijn ook te vinden op social media, op Facebook en Instagram. Volg ons via @sbsdutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. U kunt dat journaal ook bekijken via SBS On Demand. We sluiten deze uitzending af met Binnen van Marco Borsato. Geniet van uw weekend en heel graag tot woensdag. Dan zijn we er weer. Dag! Open mijn ogen.
Kijk om me heen. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.